Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkaar van Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Het laatste vers van Psalm 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Want in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Leiden we ook deze avond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna van Psalm 17, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Na de 12 artikelen Psalm 17. Vers 3. En in ieder belijde met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gods heilig en onfeilbaar woord deze avond in het eerste boek van Mozes, Genesis. En we lezen daarvan van hoofdstuk 4, de verse 16 tot en met 26, tot het einde. En dan ook de eerste 6 versen van Genesis 5. Genesis 4. En dan te beginnen bij vers 16. En daar luidt Gods woord al dus. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heren, en hij woonde in het land Not ten oosten van Edom. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren. En Hierad gewon Meguiaël, en Meguiaël gewon Methusaël, en Methusaël gewon Lamech. En Lamech nam zich 2 vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader van degene die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal. Deze was de vader van alle die harpen en orgelen handelen. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer, en de zuster van Tubal-Caïn was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Caïn zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 × 7. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarden een zoon. En zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Caïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gebon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 930 jaren. En hij stierf. En Set leefde 105 jaren. En hij gewon Enos. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dan nu eerst voor en met elkaar het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Heren, u bent het die voor de tweede keer op deze uw dag uw gemeente hebt samengebracht in uw huis. Om te laten horen wat u tot de gemeente te zeggen hebt vanuit uw woord. En daarom hebben we ook uw woord gelezen. De geschiedenis van de mensen. Het begin van de mensheid. Van wat er toen gebeurd is. En Heren, dan lijkt die tijd toch ook zo heel veel op de tijd van ons. Allerlei soorten mensen en allerlei reacties. En we vragen u, Heren, u hebt toen gewerkt. En u bent blijven werken. En we vragen u, doet u het ook nu? En spreekt u dan toch ook tot ons deze avond vanuit uw woord. We zien wie u bent. Dat u nog dezelfde bent. U hebt de hemel en de aarde geschapen, dat hebben we ook beleden. En u hebt uw werk in stand gehouden. En hoewel wij ons van u afgekeerd hebben, komt u tot ons. Ook deze avond. En u spreekt tot ons. Spreekt u tot in onze harten. Van wie u bent voor verloren zondaren. Laat u het ons toch zien door uw Heilige Geest wie we zijn. Wie we nou werkelijk zijn. Hoe het er met ons voor staat. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Hoe het er met ons voor staat. Het leven van alle dag. En als we dat dan zien, wie wij zijn, En als we ons realiseren wie u bent. Als u ons dat ook met uw geest laat zien, uw heiligheid en uw heerlijkheid. Uw grootheid en uw majesteit. Maar ook uw barmhartigheid, uw langmoedigheid. Uw genade. Uw zoon gekomen is in deze wereld. Om te zoeken wat verloren is. En we moeten het u belijden en we mogen het u belijden en we kunnen het u belijden dat wij verloren zijn voor u. En dat we nou niets hebben waarmee we voor uw heilig aangezicht kunnen verschijnen. En dat we alleen maar kunnen zien op hem. En het alleen in hem van u verwachten, van u de Heere. O God, werkt u toch door. Ook in 2015. Bekeert u tot u de levende God. En als we u hebben leren kennen, leer ons dan toch meer van u te weten. En leer ons meer van u te kennen. En leer ons dan met u te leven. In alle dingen van deze tijd. Leert u het ons, Heere, dat u almachtig bent. En dat we het in alles van u kunnen verwachten. En dat uw goedheid hemelhoog is. En dat u niet met ons doet naar onze zonden. Al moeten we het u belijden, Heere. Ook nu weer, ook hier. Dat wij het verzondigen, dagen zonder getal. En nochtans gaat u door met uw werk. En schenkt u ons dan toch het verlangen om eenmaal eeuwig bij u te zijn. Zonder zonde en zonder gebrek. Om u dan in alle eeuwigheid toe te brengen. De lof en de eer en de aanbidding. Om u dan te zien zoals u waarlijk bent. U te zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, geeft u wat nodig is, wees u nabij. Erbarm u over deze wereld in nood. U brengt ons hier samen, maar er zijn er zoveel die er geen enkele behoefte aan hebben of lijken te hebben. En die maar voortleven of die niet van u gehoord hebben. Misschien nog nooit. Niet weten wat er in een kerk gebeurt. Of die van een andere godsdienst zijn. O Heere. Laat ze toch horen van u. Laat ze weten van u. Laat zegent u toch al het werk dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden. Of dat nou ver weg is of dichtbij. Er zijn zoveel middelen. Zegent u het. Opdat uw koninkrijk uitgebreid wordt en zo uw naam verheerlijkt. Heere, hoort u ons dan. De vergeving van al het onze. Om Jezus wil. Amen. Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst nog de volgende afkondigingen. DV zondag 29 november hoopt 's morgens uw eigen predikant voor te gaan. En in de avonddienst dominee H.G. van der Ziel van Oltges Plaat. In de morgendienst is er dan voorbereiding op het heilig avondmaal. Zaterdag 28 november is er wel even en wel eens een themaavond voor de Jos. En het gaat dan over breng ik vruchten voort. En de spreker die avond is de heer R.V. van Asselt. Het begint om 8:00, maar vanaf 7:30 is er inloop. Er wordt 3 keer gecollecteerd. De eerste collecte vandaag is voor de kerstuitdeling voor de minstbedeelden in de burgerlijke gemeente. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte aan de uitgang is eveneens voor de kerk. En zingen we dan nu met elkaar van Psalm 77. En daarvan eerst de tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Dan het 7e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En ook het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Het zijn de versen 2, 7 en 8 van de 77e psalm. Thank you. Waaraan zien de mensen om je heen nou dat je christelijk bent? Hoe weten ze dat op uw werk of op school? Of laat ik daar gewoon niets van merken? Want wat hebben ze ermee te maken? Daar ga ik echt niet over praten. En waarom zou ik eigenlijk, ze snappen me toch niet? En zeker moslims. Ja, en u hebt mooi praten, hè? Maar je zou eens moeten weten hoe anders het daar is. Heel anders dan thuis en oh, zo anders dan hier in de kerk. Het lijken wel twee werelden. Alsof het niets met elkaar te maken heeft wat er daar gebeurt en wat er hier gebeurt. En daarom hou ik gewoon mijn mond. Kijk, en er zijn wel eens van die dingen, ja, dan doe ik gewoon niet mee. Dan ga ik niet naar dat feest, want dan heb ik mijn baantje. Wat is er van te zien dat u christelijk bent? Met wat ik net gezegd heb, ja, dan hebben we het alleen nog maar over de buitenkant gehad. Maar nu de binnenkant, nu het hart. Wat merkt God ervan? Nou, ik ga naar de kerk. Ik bid voor mijn eten en meestal voordat ik ga slapen. Ik zit weer op de catechisatie. Maar ja, is dat nou de binnenkant? Zijn dat dingen die eigenlijk toch ook meer bij die buitenkant horen? Die we doen omdat het eigenlijk zo hoort. Of gaat u of ga jij naar de kerk en lezen naar de Bijbel omdat je erachter bent gekomen dat je gewoon niet anders kunt? Dat je God nodig hebt. Bid je omdat je weet dat je zonder God niet kunt leven en ook niet zonder hem kunt sterven? Gemeente, in een tijd die heel ver achter ons ligt, maar die toch ook heel veel lijkt op die tijd van ons, in een tijd dus van allerlei ontwikkelingen en van verandering, in een tijd ook van verval. Juist in die tijd gebeurt er iets dat onze aandacht vraagt. Het slotvers van Genesis 4 geeft aan dat men juist in die tijd begint met de naam des Heren aan te roepen. Juist dan roept men God zelf aan. De drie enige God, de God van het verbond, de Heren. En dat doet men dan vol eerbied en met vertrouwen. En toen begon dat aanroepen, staat er. En dat aanroepen, dat zal doorgaan tot aan het einde van de tijden. En als dat zover is, dan, daarna, dan zal ook tot in alle eeuwigheid die lofprijzing klinken. Hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht en dat tot in alle eeuwigheid. Gemeente, Gods woord wordt u deze zondagavond bediend naar aanleiding van het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En dan is de kerntekst voor de prediking het slot van vers 26 van Genesis 4. Waar we dus lezen, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En waar gaat het in deze tekst en dus ook in deze preek over? Over het aanroepen van de naam van de Heren. En dan gaat het vanavond in het eerste punt over dat toen. In het tweede punt over wie of wat wordt er aangeroepen, over de naam des Heren. En in het derde punt over dat aanroepen van die naam, wat dat nou is. Dus over het toen, over de naam des Heren en over het aanroepen van die naam. Eerst dus dat toen. Het Hebreeuwse woordje dat daar aan het begin van het tekstgedeelte staat, dat kun je ook vertalen met dan, in die tijd of sindsdien, van toen aan. En ook nog met dan pas. Dan pas begint men de naam des Heren aan te roepen. En je kunt het ook nog vertalen met zo. En dan betekent het dus op die manier begon men de naam van de Heere aan te roepen. Maar het meest logische is wel dat je het vertaalt met dat toen, zoals dat dus ook in onze Bijbel staat. Dat ligt het meest voor de hand toen, in die tijd. Maar goed, wanneer was dat toen dan? Wanneer begint men dus de naam van de Heere aan te roepen? Nou, uit Genesis 5 kun je afleiden dat gebeurt als de aarde 235 jaar bestaat. Dat gebeurt op het moment dat Seth een zoon geboren wordt, dat Seth dus vader wordt. Seth. Hij zelf is de zoon van Adam en Eva en Seth wordt geboren op het moment dat Kain, of nadat Kain Abel heeft gedood. En dan staat er van Seth in Genesis 5 vers 3 dat Adam hem gewon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld, dus naar de gelijkenis, naar het evenbeeld van Adam. En enkele versen daarvoor staat er van Adam dat Adam naar Gods gelijkenis is geschapen. Dus Seth naar de gelijkenis, naar het evenbeeld van Adam. En Adam naar Gods gelijkenis. En dan moeten we ons realiseren dat daartussen, tussen de schepping van Adam en de geboorte van Seth, de aangrijpende werkelijkheid ligt van Genesis 3. Want dan is Adam in den beginne, in alle volmaaktheid, naar Gods beeld geschapen. Maar inmiddels is dus na de val, is Adams beeld verwoest, dat is verdorven. En als dus Adam Seth naar zijn eigen gelijkenis gewon verwekte, dan is dus zijn zoontje, en zijn ook alle andere mensen, en zijn dus ook wij, zijn alle die uit Adam geboren zijn, ellendig, en de dood onderworpen. Dat is de realiteit voor een ieder van ons. Daar is niemand van ons van uitgezonderd. Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat beleiden ouders als ze hier hun kindje laten dopen. Dat is de realiteit van ons alle leven, van het leven buiten het paradijs. En of we dat nou beleiden of niet, maar het is zo. Dat is gebeurd. Toen. Op dat moment dan noemt Seth zijn zoontje Enos. En dat betekent mens, man. En dat doet dan weer denken ook aan de vader van Seth, aan Adam zelf. Want ook die naam betekent zoiets als man, mens. Dat gebeurde toen, maar dat is niet het enige wat er gebeurde. Want dan leeft er op dat moment niet alleen meer het geslacht van Seth, maar ook het geslacht van Kain, van de broer van Seth. Van Kain, van wie geschreven staat in de Bijbel, en Kain die ging weg, die ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not ten oosten van Ede. Dat hebben we ook met elkaar gelezen. En dan wordt in de volgende verse van ons teksthoofdstuk, wordt er veel meer vermeld over het geslacht van Kain dan over het geslacht van Seth. Want in de verse 17 tot 24, dan gaat het eerst over Kain's zoon. Dan gaat het over Henoch. Dat is een andere Henoch dan die Henoch van wie geschreven wordt dat hij met God wandelde. Henoch, deze Henoch, dat is een naam die ook gegeven wordt aan de stad die door hemzelf of door Kain wordt gebouwd. Men gaat daar een stad bouwen. En dat terwijl de Heere nou juist tegen Kain heeft gezegd dat hij moest zwerven en dolen over de aarde omdat hij zijn broer Abel had gedood. Zwerven en dolen zul je, en wat doet Wat doet Kain? Hij gaat een stad bouwen. Misschien wel omdat hij zich daar beter beschermd wist en beter beschermd achtte en meer zekerheid zou hebben dan die de belofte van God hem bood. Want als de Heere tegen hem gezegd heeft dat hij zou moeten gaan zwerven en doden, dan heeft de Heere ook gezegd, al wie Kain doodslaat, die zal zevenvoudig gebroken worden. En dan wordt er een teken aan Kain gesteld, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Ik zei het al, het lijkt erop dat Kain liever in een stad gaat wonen met een muur eromheen, dan dat hij het van de Heere verwacht. Zichzelf ook wel een les van ons, van wie verwachten wij het nou? Verwachten wij het van onze eigen veiligheden die we inbouwen, of verwachten we het van de Heere? Twee geslachten, ik zei al dat geslacht van Kain en het geslacht van Seth. En als je die twee geslachten gaat vergelijken, dan blijkt er gelijk eigenlijk al een groot verschil, want uit dat geslacht van Seth komen de aartsvaders voor, Abraham, Isaac, Jacob. En van die mannen staat er in Hebreeën 11 geschreven dat zij door het geloof in tenten hebben gewoond. Dus niet in een stad, maar die mensen woonden in tenten. Die hadden geen vast onderkomen, die trokken voort. Want staat er van Abraham, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker bouwmeester en kunstenaar God is. Het verschil tussen die twee geslachten komt ook daarin naar voren. En dan volgt er op Henoch, volgen er nog anderen. Nageslacht van Kain, Hierad, Meguiael, Methusael. Van die mensen wordt verder niet veel vermeld. Hun namen worden genoemd en uit die laatste twee namen, dat Meguiael en Methusael, daar komt dat eeuw komt daarin voor. Dat is de aanduiding voor God. Hun namen verwijzen dus naar God. Dus de gedachte aan God is in het geslacht van Kain toch ook niet helemaal verdwenen. En dan wordt Lamech geboren, de zesde generatie. En Lamech, dat is de eerste man van wie geschreven staat dat hij, ondanks dat de Heere dat verboden heeft, er twee vrouwen tegelijkertijd op nahoudt. Ada en Zilla. En zo ontstaat uit die verbintenissen de zevende generatie. Ook daar worden er weer namen genoemd, we hebben het gelezen, en dan is de eerste die genoemd wordt Jabal. En Jabal is dan de stamvader van mensen die wel weer in tenten leven. En die ook vee houden, net als bijvoorbeeld Abel dat vroeger deed. Maar de manier waarop dat omschreven wordt, kun je uit het Hebreeuws afleiden dat ze dat op veel grotere schaal deden dan dat in het begin gebeurde. Er is dus schaalvergroting. Jubal wordt genoemd. De stamvader van de muzici. Men gaat op de harp en op de fluit spelen. In onze Statenvertaling gaat het dan over de orgelen, maar de kanttekeningen die zeggen daar al van, ja, wat dat nou precies geweest is niet helemaal duidelijk, maar muziek gaat er gemaakt worden. Tubal-Kain. Smit. Stamvader of de leermeester van alle die koper en ijzer bewerken. Als je ze een naam wil geven, nou dat is de eerste technicus geweest. En dan wordt voor het eerst een dochter met name in de schrift genoemd en dat is Naema. En haar naam betekent zoiets als de liefelijke. En je hoort op die manier dat aan de opdracht die de Heere heeft gegeven aan de mens om de aarde te bouwen en te bewaren, dat daar steeds meer invulling aan gegeven gaat worden. Er is niet alleen maar sprake van kleinschalige landbouw en veeteelt, maar er vindt, wat ik al zei, schaalvergroting plaats. Er gaat muziek gemaakt worden, er ontstaat techniek. En dan valt op dat nou juist in dat geslacht van Kain gebeurt. Juist in dat geslacht gebeuren de grote dingen. Daar komt ontwikkeling tot stand. Grote dingen. Juist in dat geslacht is er sprake van vooruitgang. In het geslacht van Kain. Daar worden die dingen genoemd. En dat blijkt dus op een of andere manier te kunnen. Dat bleek toen te kunnen. Dat blijkt later bij de Grieken met hun filosofieën, bij de oude Romeinen met hun rechtssysteem. En als we nu om ons heen kijken, dan lijkt dat toch ook te gebeuren. Hele grote prestaties, uitvindingen voor uitgang, maar weinig, of misschien helemaal wel geen godsvrezen. Want hoe het er toen aan toe gaat, nou dat blijkt wel als we nou ons oor te luisteren leggen naar Lamech. Lamech die tegen zijn vrouwen zegt, hoor nou mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Nou hoort u het. Jezelf 70 maal 7 maal wreken, dat is de taal van Lamech. Dat is de taal van het geslacht van Kain. Men spot met God. Want ik zei al, om Kain te beschermen, heeft de Heere nou tegen hem gezegd van wie Kain doodslaat, die zal zevenvoudig gebroken worden, 7 keer. Nou, en dan bralt Lamech het uit, nou, ik zal wel 70 maal 7 keer gebroken worden. God zegt wel 7 keer, nou, dan ik. En als u die aantallen hoort, dan moet u ook nog eens denken, dan moet je ook nog eens denken aan wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Als Petrus hem dan vraagt, hoe menigmaal, hoeveel keer moet ik nou mijn broeder zondigen? Hoeveel keer moet ik hem nou vergeven als mijn broeder tegen mij zondigt? Moet ik dat 7 keer doen? Nou, dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En dat is dus het verschil, jezelf 490 keer wreken of 490 keer vergeven. En waar lijkt nou mijn leven op? Wie ben ik nou? Heb ik nou lust, heb ik er nou zin in om me te wreken? Of kan ik vergeven en dan niet eens 1 keertje? Maar 490 keer. Kijk, in dat geslacht van Kain gaat het er dus op vooruit. Op wat ik dan maar noem het terrein van de algemene genade, van de ontplooiing, ontwikkelingen en uitvindingen. Maar het lijkt er toch wel op dat het op het terrein van de bijzondere genade, voor wat betreft het leven met God, alleen maar op achteruit gaat. Zo vormen zich op aarde dus 2 geslachten, dat geslacht van Seth, daar hebben we dus nog niet zo heel veel van gehoord, en dat geslacht van Kain. En dan juist dus op dat moment, toen in die tijd van die 2 geslachten, in die tijd van al die ontwikkelingen waar we het nou net over gehad hebben, juist toen op dat moment begon men de naam van de Heere aan te roepen. En dat is dan dus ons 2e punt, het wie of wat wordt er aangeroepen? De naam van de Heere. Maar waarom staat er nou niet gewoon dat men begint de Heere aan te roepen? Waarom nou dat dubbele? Nou, er staat in de Bijbel geen woord te veel. Als er iets staat, dan heeft dat altijd een betekenis. En dat de naam van de Heere, dat is een bepaalde vorm van beeldspraak. Op die manier wordt met een deel een groter geheel aangeduid. Nou, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou, met die naam, met dat deel, wordt eigenlijk, en ik bedoel dat eerbiedig, wordt eigenlijk dat grotere geheel, wordt de Heere zelf bedoeld. Als de naam van de Heere wordt aangeroepen, dan wordt inderdaad dus de Heere aangeroepen. Maar omdat dat er zo staat, wordt dat nog eens een keer onderstreept. Je kunt dat bijvoorbeeld ook hebben met het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Dan nader je tot God. Dan zoek je zijn aangezicht. Dan nader je echt tot God zelf. Want als je wil weten hoe iemand is, als je wat aan je vader of moeder vraagt, nou ja, dan kijk je naar de gezicht en dan weet je ongeveer al wat antwoord. Nou, zo is het dus met God ook. Als je dus aan God vraagt, als je Gods aangezicht zoekt, dan probeer je God te benaderen zoals die werkelijk is, hem aan te kijken. En zo gaat het met die naam, gaat het dus met die naam, ook als die naam wordt aangeroepen, dan nader je God zoals die werkelijk is. Want in de Bijbel is de naam een aanduiding voor hoe iemand nou ten diepste is. Als je iemands naam aanroept, dan roep je zijn wezen aan. Dat wordt op die manier nog eens onderstreept. Als de naam des Heren wordt aangeroepen, dan gaat het om God zelf, zoals God is. Maar wisten ze dat nou in Genesis 4 al? Kenden ze toen al de inhoud, het wezen van wie God is? En ik stel die vraag natuurlijk niet zomaar, want het is opvallend als Mozes later, want dat is later in de Bijbel bij die brandende braambos is, in Exodus. En hij wordt door de Heere gestuurd om het volk te gaan verlossen uit Egypte. Dan zegt Mozes tegen de Heer, als ik nou bij de kinderen van Israël kom en tot hen zegt dat de God van uw vaderen mij gezonden heeft, dan zullen ze zeggen, hoe is zijn naam? En wat moet ik dan zeggen, vraagt Mozes. Dan lijkt het erop dat Mozes de naam van God niet kent. Zou Mozes die naam wel geweten hebben, maar wil die het nog eens uit Gods eigen mond horen? Of is het bij Mozes inderdaad ook zo, als hij nou zegt, hoe is uw naam, vraagt Mozes daar dan ook, Heere, wie bent u nou werkelijk? Hoe bent u nou? Hoe overtuig ik hen nou? Kijk, en als Mozes dat dus gaat vragen, dan gaat de Heere zich bekendmaken met zijn verbondsnaam. Met die vier Hebreeuwse letters, J-H-W-H, Yahweh, Jehovah. Een naam waar de Joden later zoveel eerbied voor hebben gekregen, dat ze hem niet eens meer willen en durven uitspreken. En dan geeft de Heere zelf ook de betekenis, de inhoud van die naam, dat die naam is afgeleid van het werkwoord zijn, ik ben die ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal, die heeft mij tot u gezonden. Kijk, en van die betekenis, van die inhoud, van die naam, daar wisten ze dus in de dagen van Seth, op dat moment van toen, daar wisten ze dus minder van, dan dat nu aan Mozes wordt geopenbaard. En dan is er nog een punt, want dan staat er ook in de Bijbel, in Exodus 2 nog, dat God tegen Mozes zegt, ik ben Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. El Shaddai. Toch met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Dat zegt God zelf. Met mijn naam Heere ben ik hun nog niet bekend geweest. En terwijl die naam in Genesis dus al verschillende keren, die naam Heere met 5 hoofdletters al gebruikt is. Nou, daarvan zeggen de kanttekeningen dat God bedoelt dat die naam op zichzelf en wat die naam betekent op dat moment nog niet zo volledig bekend waren. De Joden, de Israëlieten, die zullen er pas achterkomen wie de Heer nou werkelijk is en wat die naam betekent als God ze gaat verlossen uit Egypte en ze gaat brengen in het beloofde land. Dus als ik nou net die vraag stelde van wisten ze nou ten tijde van Seth al wie de Heer was? Wie die nou ten diepste was, kenden ze nou die inhoud van die naam? Dan is het antwoord nee. Ze wisten er echt nog niet alles van, zo dat al zou kunnen. Maar wat dan wel opvalt is dat men toch begon met het aanroepen van die naam, zonder er alles van te weten. Maar men begint daarmee. En dan wordt later de inhoud van die naam aan Mozes geopenbaard. Steeds rijker en steeds dieper. En dat gaat steeds voort in de geschiedenis van de kerk. Wordt steeds meer van die naam geopenbaard. En dan komt dat natuurlijk ook terug in het Nieuwe Testament. Ook daar is sprake van de naam van de Heere. En daar komt het dan tot het rijkste en tot het volste. En tot het diepste. Want dan gaat de heilhistorie zover dat Petrus in zijn toespraak op de Pinksterdag zegt. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. En later dan spreekt hij over de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Geen andere naam. En dan gaat het dus over de naam van de Heere Jezus. Alleen in hem is zaligheid. En dan wordt er dus ook weer gezegd in zijn naam. Door zijn naam moet je zalig worden. Dan is die naam toch ook weer de aanduiding van wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha voor verloren zondaren. Voor mensen die hem hebben verlaten en die hem hebben verloochend. In die naam, in hem is zaligheid. Dat is wat Petrus beleidt. Daar gaat het dan over. En dan is dat niet die naam met die vier Hebreeuwse hoofdletters, maar dan is het de Kyrios. Het is de Heere Jezus Christus. God drie-enig draagt die naam. Daarin is geen tegenspraak, of geen tegenstelling, want wij belijden toch de Heere als de drie-enige God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader, de Schepper, de Zoon, de Zaligmaker door zijn bloed, de Heilige Geest die door zijn woning in onze harten ons heilig maakt. En daarom gemeente, één naam is toch onze hoop en één grond heeft Christus kerk. En als u de Heere hebt lief gekregen, dan hebt u toch ook aan het begin van harte meegezongen. Laat ons nou alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed, dan is die naam je dierbaar. Als je bidt en een van de namen van de Heere gebruikt. Er zijn zoveel namen voor de Heere in zijn woord, ook voor de Heere Jezus. En dan doet het er niet zoveel toe welke naam u nou gebruikt, maar dan doet u dat toch met liefde. Als u hem dan aanspreekt, dan klinkt daar toch iets in door, dan roffelt u dat niet af, maar dan trilt het in uw hart mee. De naam van de Heere. Van de God van het aanzien en van het ontfermen. Die Heere die niet laat varen de werken van zijn handen. Maar die terugkomt ook als je het verzondigd hebt. Gemeente, daarom is vloeken ook zo erg, want dan wordt die naam gebruikt. ook gebruikt, maar dan wordt die naam misbruikt. Dan roep ik ook God aan. Maar dan in tegengestelde zin als het bedoeld is. En dat neemt God hoog op. Denk maar aan de 10 geboden. Je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Kijk, de echte, de goede, de ware bedoeling van die naam. Die blijkt uit het Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. En hoe heilig je nou de naam van de Heer? Door die naam te gebruiken, door de Heer aan te roepen. En daar begon men toen dus mee. Hoewel men dus nog niet wist van wat Mozes later zou weten. Omdat men ook nog niet wist van de Kyrios. Maar men ging daar wel de naam van de Heere aanroepen. En zo kan het ook nu zijn. Dat je de naam van de Heere wel aanroept. Dat je de naam van de Heere gebruikt. Dat je de Heere nodig hebt in je gebed. En dat je toch nog niet goed weet wie hij nou werkelijk is. Dat het allemaal niet zo duidelijk is en dat je het niet helemaal weet van hoe het moet en hoe het gaat. Maar dan toch die naam gebruiken, toch de Heere aanroepen. Net als daar. Zonder het nou allemaal op een rijtje te hebben. Als je nou niet weet hoe je zalig moet worden. Hoe word je nou bekeerd? Nou, dat dan maar aan God vragen. Heer, nou ken ik u wel niet echt. Ik weet het ook niet precies. Maar ik roep u toch aan. Ik vraag het u toch maar, Heer. Leert u het me nou? Leert u me nou uw naam kennen? Leert u me nou kennen wie u bent? Kijk, en dan kun je allerlei ideeën en gedachten hebben. En soms ook wel hoop dat je denkt, nou is het in mijn leven anders geworden. Nou zal het beter gaan. Nou ja, er gebeurt weer wat en daar gaat alles weer onderuit en je vraagt je af, ja, hoe moet het verder? Nou, blijf dan de naam van de Heere aanroepen. Blijf het hem vragen. En als je de Heer hebt leren kennen en vrezen, ja, dan blijf je hem toch als vanzelf aanroepen. Maar ja, wat is dat nou? Wat is nou aanroepen? Nou, dat brengt ons bij ons derde punt. Volgens het slot van vers 26 begon men toen met het aanroepen van de naam. Maar ja goed, Adam en Eva die hebben toch ook al over God gesproken en met God zelfs gesproken. Kain en Abel die hebben geofferd. En als daar zo staat toen begon men, nou dan lijkt het erop alsof er iets nieuws begint. Maar dat met God spreken en offeren, dat hoort toch ook bij aanroepen? Nou, Calvijn die ziet daarin, met dat beginnen van dat aanroepen van de naam des Heeren, een soort reformatie in. Net zoiets als er in zijn dagen is gebeurd. En anderen zeggen, ja, toen begon eigenlijk de officiële eredienst. Toen begon, laat ik het maar zo zeggen, toen begon de kerkdienst. Luther die voorkomt het door te zeggen, nee, je moet dat aanroepen, vertalen met prediken. Toen begon men de naam van de Heere te prediken. Nou ja, gemeente, hoe het ook zij, we weten in ieder geval uit de schrift dat Kain en Abel ieder op zijn eigen manier hebben geofferd. En dat terwijl de precieze voorschriften voor de offerdienst nog niet waren gegeven, die komen later pas. Dat Adam en Eva hebben geofferd, daarover lezen we niet. En we weten eigenlijk helemaal niet hoe men nou na de val in het paradijs, hoe Adam en Eva toen God hebben gediend. Kijk, ze hebben eerder zijn stem gehoord. De stem van de Heere God wandelende in de hof en die horen ze aan de wind van de dag. Maar dat was voor de val. Maar later dan lezen we nergens hoe ze God nou aanspreken, wat ze tegen God zeggen. En ik heb gedacht, het lijkt er wel op dat Eva in de loop van de tijd zelfs een stapje terug doet. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Als nou Kain geboren wordt, dan roept Eva het uit, ik heb een man van de Heere gekregen. En als dan later Seth geboren wordt, dan heeft ze het niet meer over de Heere, maar dan spreekt ze veel algemener van God. Want dan zegt ze, God heeft mij een ander zaad gezet voor Abel. Er is dan ook nogal wat gebeurd. Er is nogal wat gebeurd in het leven van Adam en Eva en in de familie daar. De ene broer slaat de andere dood. En dan zullen Adam en Eva zich ook gerealiseerd hebben dat door hun zonde is. Ze zijn in alle volmaaktheid geschapen en ze zien wat er van terecht komt. Ze zien dat in hun eigen leven, maar ze zien dat ook gebeuren om zich heen. De zonde en de ongerechtigheid neemt toe. Kain, ik zei dat al, slaat Abel dood. Ze horen dat gebral van Lamech. Door eigen schuld, wij zijn daar de aanstichters van geweest. Alle hoop zou je toch ontvallen. Of begin je juist dan, als dat gebeurt, als je niet meer weet hoe het verder moet, begin je juist dan de naam van de Heere aan te roepen, om het dan van hem maar te verwachten. Als je erachter komt dat je het zelf niet meer klaar krijgt en niet meer op een rijtje krijgt en dat het alleen maar minder wordt, dan heb je toch een ander nodig. Dan heb je toch God nodig, dan heb je de Heere nodig. En dan weet je dan nog niet precies wie hij is. Maar je hebt die naam gehoord en je hebt die naam gebruikt. En dan ga je juist die naam in alle twijfel en in alle hopeloosheid aanroepen. Op een manier zoals je dat nog nooit gedaan hebt, want je hebt hem nodig, het gaat zelf niet meer. Dan ga je toch roepen, dan roep je toch om hulp. Ik zou het hardste roepen als ik in het water kom en niet weet hoe ik eruit moet komen. Dan roep ik. En dat gebeurt daar in nood. Roepen tot de Heere. Niet precies wetende wat het inhoudt. Maar toch aanroepen. En dat aanroepen. Wat is nou dat aanroepen? Nou, er is een Hebreeuws woordenboek en dat geeft dan als betekenis al roepende in een intensieve betrekking treden met. Al roepende in een intensieve betrekking treden met. Roepende en intensief. De naam van de Heere aanroepen, dat doe je in je bidden, in je smeken en in je kermen. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En dat aanroepen doe je ook in je danken. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Die naam aanroepen doe je door God te loven. En dat doe je thuis. Dat kan op tafel, dat kan aan tafel, dat kan op je kamertje. Dat kan hier in de kerk gebeuren, dat kan op straat. Dat kan alleen of dat kan samen. Dat kan op de DV met je vrienden. De naam van de Heere aanroepen, dat kan overal. En als je nou ooit op een plaats bent waarvan je je afvraagt, zou ik nou hier de naam van de Heere kunnen aanroepen? Kan dat hier nou? Nou, dan weet je eigenlijk één ding en dat is dat je op zo'n plaats beter niet kan zijn. Als je op een plaats bent waar je de Heere niet kan aanroepen, wegwezen daar. Aanroepen. Dat doe je met je mond en dat kun je ook doen zonder woorden. Maar aanroepen, dat doe je altijd met je hart. En als je God aanroept, dan blijft dat niet verborgen. Dat zien, dat merken, dat horen anderen. Dat merken ze op je werk, dat merken ze op school. Want als je hem leert aanroepen, dan zwijg je er niet meer van. En dan wil je van ganser harte dat ook anderen dat gaan doen. Aanroepen, dat is God nodig hebben en God nodig houden. Je tot hem wenden, de naam van de Heer aanroepen. Op het moment dat hij in zijn woord als je verschenen is als zijn rechter. En de dingen van je eis die je niet zelf kunt volbrengen. Je roept hem dan aan als je weet dat je zijn oordeel verdiend hebt. Je roept hem aan als je dat erkent, dat je zijn recht herkent. En hem dan in zijn zoon aanroept om genade. Heere, zie ons, zie me nou toch in hem dan aan. Ik sta schuldig voor uw heilig aangezicht, maar als u me nou in hem ziet. Als ik nou achter hem ga staan, dan ziet u hem toch aan. Je roept de naam van de Heere aan als je erachter komt. Dat je met je eigen werken echt Gods barmhartigheid niet kunt verdienen. Maar je roept hem aan, ziende op de belofte van het evangelie. Ziende op de Heer Jezus Christus. Als je geloof niet sterk genoeg is. Niet sterk genoeg om alle twijfels te overwinnen. Dan toch de Heer aanroepen. En dan ook de Heilige Geest erbij roepen. Want die leert bidden zoals het behoort en die geeft de woorden in de mond om te spreken. En die is het toch die de door Christus verworven zaligheid toepast aan onze harten. God drie enig roep je aan. Iedereen zijn eigen werk. Het werk van de drie enige God komt zo openbaar. En nogmaals, dat is niet alleen iets van met je mond. En met je lippen, terwijl je hart verre van hem is. Het is de Heer Jezus zelf die gezegd heeft, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, die zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En wie roepen er in onze tekst nou aan? Nou, dat doet men. En als je dan kijkt naar de plaats van deze woorden in het tekstgedeelte en naar de beschrijving van het geslacht van Kain, dan doet je dat vermoeden dat toch met name gebeurt door de mens uit het geslacht van Seth. Dat is het geslacht waarin de Heere toch met name blijkt te werken. In dat geslacht wordt de vreze des Heeren gevonden. Ik noemde er net al die andere Henoch wandelde dan met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Noach, ook uit het geslacht van Seth, die vond genade in de ogen des Heren. In dat geslacht werkt God in het bijzonder. En gemeente, we weten dat natuurlijk ook allemaal wel. Genade, dat is geen erfgoed. Dat is niet iets dat automatisch overgaat van vader op dochter of van moeder op zoon of hoe dan ook. Kijk, de toe-eigening van het heil, dat is voor ieder van ons een persoonlijke zaak. Van een ieder van ons geldt, gelieden, moet wederom geboren worden. Maar we weten toch ook, dat zal hier ook zo zijn, dat de Heer toch in het bijzonder in de lijn van de geslachten werkt. Het is de Heer die werkt, de God van het verbond. En dan werkt hij in die weg. Zonder vanzelfsprekendheden. En dan is het ook de andere kant. Als er hier nou misschien zijn die zeggen. Nou, ik kom helemaal niet uit zo'n geslacht waarin de Heer zo rijk al gewerkt heeft. Dat kan ik helemaal niet zeggen. Nou, dan moet je ook nog maar eens aan de Heer Jezus denken, uit welk geslacht hij komt. Want uit zijn stamboom, in zijn stamboom, daar komen voor Rahab de hoer en Rut de Moabitische. De Heer die bewijst genade aan wie hij wil en wanneer hij wil. De Heer is almachtig en hij brengt tot hem. Want dat is hoe hij is en zo werkt hij. En zo horen we hier vanavond in waarde dat de Heer toen de tijd, in een tijd van afval en verval en van onzekerheid, dat men zich toen tot de Heer wendde, dat men juist toen begon die naam aan te roepen. Ik heb het al gezegd, nou lijkt 2015, dat lijkt toch wel, de tijd dus, die lijkt toch wel heel sterk op die tijd. En alles wat er gebeurt, de wereld om ons heen, hoeveel honderdduizenden zijn er niet op de vlucht? En ik ken uw privésituatie niet, wat daar is. Verval, we zien u toch ook in de kerk om ons heen. En daar begon men toen juist in die tijd de naam van de Heere aan te roepen. Als in het ene geslacht de zonde en de ongerechtigheid toeneemt, begint men in het andere geslacht de Heere te zoeken. Nou is wel het aangrijpende dat wij die nou zoveel beter weten dan toen, omdat ons de hele raad van God is geopenbaard, dat het er nu wel eens op lijkt dat we nu stoppen met de naam van de Heere aan te roepen. Dat zie je toch om je heen en misschien ook wel in je eigen leven. En toch zal dat niet gebeuren. In die zin, aan dat aanroepen van de naam van de Heere zal geen einde komen, want het welbehagen des Heere, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De Heere werkt door. Maar dan is het voor een ieder van ons wel de vraag of wij nou de Heere hebben leren aanroepen. Als je dat nou nog nooit hebt gedaan, als je dat nou nog niet hebt geleerd en als je niet weet hoe het moet, dan word je toch ook deze avond in de naam van de Heer Jezus gepredikt, de bekering en de vergeving van de zonde. In dat eenvoudige middel door hem maar aan te roepen. Door tot hem te naderen, ook al heb je er dan misschien geen woorden voor als je niet weet van hoe moet ik dat nou doen. Nou leg je dan maar voor hem neer en beleid hem dat dan maar, Heer. Het ging het vanavond over uw aanroepen, nou. Ik weet niet hoe het moet. Leert u het me nou toch? Geeft u me nou die woorden en dan geef ik het maar aan u over. Werkt u in mijn hart en werkt u in mijn leven? Want als wij hem hier niet hebben leren aanroepen, dan gaan we verloren. Dat hele geslacht van Kain, dat is omgekomen in de zondvloed. Uit het geslacht van Seth is alleen Noach en zijn gezin gered. Maar de ark is er nog. De ark is nog niet gesloten. De deur van de ark is geopend. De Heer roept, wend u naar mij en wordt behouden. Zie op hem, verwacht het van hem, roep de naam van de Heere aan. En als u dat hebt geleerd, dan blijft u dat toch doen. Want dan hebt u hem in alles nodig. Ook in de vragen van hoe met hem te leven en hoe meer van hem te leren kennen. Henoch die wandelde met God. Hij riep de Heere aan, hij had de Heere in alles nodig. God nam hem tot zich. Gemeente, roep God aan. God drie enig. Ga niet verloren. Met onze eigen praatjes en met onze eigen ideeën, met onze eigen gedachten. Maar verwacht het nou van hem, zie op hem. De Vader die op de troon zit, de Heer Jezus die aan zijn rechterhand zit. En die het ons allen toeroept. Kom tot mij. Open nou je mond. Bijna iedereen zal het hier wel geleerd hebben. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Eisen. Misschien is dat dan ook wel aanroepen. Eisen. Zou ik bijna zelf niet durven zeggen. Eist het nou maar van God. Eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En God liegt nooit. Amen. Gemeente, zingen we dan met elkaar van Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. Wou gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. We zingen van Psalm 9, het 10e vers. Roepen we dan met elkaar de naam des Heren aan. Heren, dan zoeken we uw heilig aangezicht in het gebed. En roepen u aan om u te danken voor wat u geeft. Want uw goedheid, Heren, is hemelhoog. En u doet niet met ons naar onze zonden. Het tegendeel. U wilt het ons vergeven. En daarom, Heere, roepen we u aan. En ieder van ons. En u weet wat we nodig hebben. En daar bidden we u om. De dingen van de tijd en van de eeuwigheid. We hebben u in alles nodig en we kunnen u alles vragen. Heere, doet u het. Doet u het om hem die gezeten is aan uw rechterhand. Doet u het om Jezus wil. Hij heeft zijn leven gegeven. O God, zo ernstig neemt u de zonde. Nou is dat geslacht van Lamech, is van u afgedwaald. En in uw genade hebt u ook uit dat geslacht er weer toegebracht. En zo bidden we u, werkt u nou ook zo Zo in onze dagen brengt u er velen tot de kennis van uw naam, brengt u ons allen daartoe. Heere in de hemel, u bent de allerhoogste majesteit die in het rijk der heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. En daarom roepen wij u in uw zoon die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze vader nederig aan om het nou van u te verwachten. Alle dingen van ons leven in uw handen neer te leggen. U te beleiden, Heer, u weet wat goed is. We geven het aan u over. Maar als we het aan u overgeven, dan weten we ook, dat vertrouwen hebben we, dat het goed is. Want u weet wat goed is, want u bent goed. Heb ootmoedig dank, Heer, voor alles wat u dan zo geeft. Dat u inderdaad niet met ons doet naar onze zonden. Gaat u met ons in de dingen van deze week. In alle dingen vragen we u om uw hulp en bijstand. De werking van uw geest over het rond en breed der aarde. Hoort u ons dan. Om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 116. En daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Van Psalm 116, het 10e vers. Bidden we om de zegen des Heren. En de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.